Goedemorgen, de kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger vanmorgen is dominee Floor. We hebben een mededeling ten aanzien van de verkiezing ambtsdragers. De kerkraad maakt u bekend dat per 31 december 2017 de volgende broeders aftredend zijn. Namelijk de broeders Brandsma, Van der Keur, De Pachter, Preesman, Smit, Spruit, Van Toor en Wisse. De broeders Van der Keur, De Pachter, Preesman en Spruit zijn niet meer herkiesbaar. Dat geldt wel voor de broeders Brandsma, Van Toor en Wisse. Indien voor hen geen nevenkandidaten worden ingediend, zijn ze automatisch herkozen. De kerkraad is dankbaar dat diaken B.J. Smit zich bereid heeft getoond zich herkiesbaar te stellen. Volgens de huidige kerkorde is een derde periode van 4 jaar mogelijk. Gezien zijn financiële expertise zou broeder Smit nu in plaats van diaken een taak als oudering kerkrentmeester willen vervullen in de vacature van broeder Spruit. Wanneer voor hem geen nevenkandidaat wordt ingediend, zal broeder Smit per januari worden bevestigd als ouderling kerkrentmeester. Daarmee kan het aantal vacatures beperkt worden tot 4, te weten 2 keer een ouderling pastoraat, 1 keer een jeugdouderling en 1 keer een diaken. De gemeente wordt tot aanstaande vrijdag 6 oktober in de gelegenheid gesteld om schriftelijk, gemotiveerd per vacature en leesbaar ondertekend namen van mannelijke beleidende leden van onze gemeente in te dienen bij de scriba broeder W.A.P. Voets, der Barendrechtse weg 441. We bevelen deze verkiezingen voor ambtsdragers van harte in uw voorbeden aan. Wat betreft de collecte, de eerste 2 collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de stichting Sjare Zedek. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. De derde is de uitgangscollecte, bestemd voor de stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. De voorzang is Psalm 62, vers 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Thank you.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen deze dienst ook voortzetten die in het teken zal staan ook van de binding met het volk van Israël. Ik hoop daar straks ook het een en ander over te zeggen. Het is een Israëlzondag zoals dat bekend staat en ook voorgeschreven is in onze kerkorde. Het is ook goed om daarbij stil te staan. En dan past het ook goed om te zingen van Psalm 68. En daarvan het 13e en het 16e vers. Looft God, de God van Israël, in zijn gemeente alom. De Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's Godgewijde top. En ook het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof, vanouds zijn troon en woning. Psalm 68, versen 13 en 16. Gemeente, een moment ook van verootmoediging voor de Heere, onze God. Belangrijk ook om te weten, om ook altijd bewust te zijn dat wij verantwoording af hebben te leggen tegenover onze goede God. Maar dat we dat altijd mogen doen met het oog op het heil dat in Jezus Christus ook is aangebracht. Daarna zingen wij van Psalm 25 en daarvan het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Ik vlucht ook met al mijn zorgen, met al mijn zonden, met al mijn schuld, met al mijn vragen, dat ik bij u mag komen. Psalm 25 en daarvan het 10e vers. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël naar de verordeningen en de bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere, onze God, heeft een verbond met ons gesloten bij Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij, die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. En ik, Mozes, stond in die tijd tussen de Heere en u in, om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. En hij zei: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En veel later, door de mond van de profeet Ezechiël, heeft dezezelfde God gesproken: wanneer ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. En dan zullen ze weten dat ik de Heere hun God ben, omdat ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar ook wie verzamelde in het land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verborgen, want ik zal mijn geest over het huis van Israël uitstorten, spreekt de Heere. Heere, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw ezel, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land van Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. En daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienstknecht, nog op zijn dienstmaagd, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet ook samengevat in de volgende woorden: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. Tweede, daaraan gelijk is: uw naaste zult u liefhebben als uzelf. aan deze twee geboden, aan de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Vader van Israël, hartelijk dank dat we ook op deze zondag weer bij elkaar mogen zijn als een gemeente, waarin we ook de trouw en de goedheid en uw liefde mogen opmerken. U die ons ook hier samenbrengt, opdat we ook u zouden eren en u zouden dienen en u hebt er ook alle recht toe. U hebt ons gemaakt en geschapen, u kent ons leven. En Heere, geprezen zij dan ook uw naam, omdat u een God bent die niet zomaar wat zegt, maar dat u uw eigen woorden in gedachten houdt en dat u ook hier al uw beloften vervult. Wij mogen u dankzeggen dat we dan toch ook in een generatie leven waarin we ons verwonderen mogen over de actualiteit van dat aloude boek dat u al hebt gegeven, waarin eeuwen geleden gesproken is van dat wat zich vandaag voor onze ogen openbaart. Dan kan het niet anders dan dat we ook u belijden als de eeuwige God, die regeert over tijd, over eeuwigheid. U die alle dingen in uw hand heeft. Wat zijn we dan eigenlijk ook maar nietige mensen, die een klein poosje op deze aarde mogen vertoeven, maar wel met een perspectief, met een hoop en een verwachting dat u in Christus Jezus ook ons wil verzoenen en ons ook het eeuwig leven wilt schenken. Dat is ook de ernst van de boodschap waarmee u naar ons toekomt. Geloof mij, vertrouw mij, want anders heb je toch duisternis en donkerheid. Dan heb je geen perspectief, geen hoop. Maar u bent een God van hoop, van verwachting, van toekomst. En u laat het zien, ook in uw volk Israël. Dat volk dat u hebt uitgekozen om een teken te zijn in deze wereld, voor ons allen. Heere, wat staat ons toch nog allemaal te wachten in de schoot van de toekomst, wat voor ons toch donker en duister is. Maar aan de andere kant hebben wij uw geopende woord, waarin u aanwijzingen en richting geeft, dat we erdoor verrast kunnen worden. En zo bidden we ook om uw Heilige Geest, als we uit dat woord mogen lezen, dat mogen overdenken. daar iets ook over mogen vertellen aan elkaar. Opdat we bemoedigd mogen worden, vertroost, verrast. Dat we ook mogen weten, u die leeft, u regeert. En dat u ons leven ook helemaal in beslag wil nemen. Past ook, heren, dat we ons ook voor u verootmoedigen. Als het goed is, hebben we dat ook zojuist gedaan toen we luisterden naar uw wet. Die aan uw volk Israël, maar ook aan ons, wordt voorgehouden. En daarin zien we ook uw heilige wil naar voren komen, waarin wij zo ontzettend tekortschieten. En hebben we niets anders toch nodig dan het geloof wat Jezus, uw Zoon, gedaan heeft op het kruis van Golgotha. En wil dat geloof, dat vertrouwen ook schenken. En geef daarom ook alles wat wij nodig hebben. Niet alleen hier, maar ook degenen die met ons meeluisteren via computer, internet, kerkradio. Misschien ver weg, maar zich toch verbonden weten met ons. Geef een rijke dienst en help ons ook, heren, op de kansel. Juist ook in de afhankelijkheid van uw geest mogen we hier toch ook staan. En mogen we het woord ook uitdragen. Maar dat kan niet zonder de hulp en bijstand van uw geest. En ons ook daarin alles schenken wat nodig is. Maar ook wanneer we luisteren. Geef een open hart en een open oor. En alle oordelen en veroordelingen, laat dat nou eens een keer wegvallen, heren. En dat we ons richten op uw woord. Op uw boodschap alleen. Ook wanneer we nog jong zijn. En juist wanneer we jong zijn. Dan komen er vele nieuwe indrukken op ons af. Dan kan het ook ons leven nog gaan stempelen. Dan kunnen we ook nog een goede basis leggen. Terwijl er anderen misschien zijn die teleurgesteld zijn. Die dan hopen, die zich alleen weten. Die ook in de kerk zitten. Dat er misschien is dat iemand zegt, niemand kent mij. Niemand weet van mijn problemen. Niemand weet van mijn zorgen. En toch zit ik hier maar. Maar dat ook juist zij het mogen merken en weten. Maar ik ken jou wel. Ik weet wie je bent. En ik weet wat je ook nu, vandaag, nodig hebt. Geef zo ons hier een gezegende dienst aan iedereen die een bijdrage heeft te leveren. Geef ook kracht en inspiratie en sterkte. En geef ons zo ook een gezegende ontmoeting. Waarin we mogen weten dat u in ons midden bent. Dat we zo ook, ja, mogen verwachten dat u voor ons zorgt. Zegen ons en hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij openen samen, gemeente, het woord van God en ik lees met u uit Jeremia 32, uit de profeet Jeremia, hoofdstuk 32. Niet het hele hoofdstuk, het is best een lang hoofdstuk. Het eerste gedeelte van Jeremia 32, daar hoop ik wel iets over te zeggen. Krijgt Jeremia de boodschap dat hij ook een stuk land moet kopen. Of eigenlijk mag lossen. En dat is ook een teken van hoop en verwachting. En dan lees ik met u vanaf vers 16 het gebed van Jeremia. Ik bad tot de Heere, nadat ik de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, had gegeven. Ach, Heere, Heere, zie, u hebt de hemel en de aarde gemaakt, en door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm, niets is voor u te wonderlijk. U, die goede tierenheid bewijst aan duizenden, die de ongerechtigheid van de vaderen vergeldt in de schoot van hun kinderen na hen, u grote, machtige God, Heere van de legermachten is zijn naam, groot van raad en machtig van daad, want uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen, om een ieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden. U die tekenen en wonderen verricht hebt in het land Egypte tot op deze dag, in Israël onder de andere mensen, en u hebt uzelf een naam gemaakt, zoals het heden ten dagen is. U leidde uw volk Israël uit het land Egypte met tekenen en met wonderen, met een sterke hand en met een uitgestrekte arm en grote ontzagwekkende daden. U gaf hun dit land dat u hun vaderen gezworen had hun te zullen geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. En ze kwamen en namen het in bezit, maar ze hebben niet geluisterd naar uw stem. En hebben niet volgens uw wet gewandeld. Alles wat u hun geboden had om te doen, hebben zij niet gedaan. Daarom hebt u al dit onheil over hen doen afroepen. Zie de belegeringsdammen. Zij zijn bij de stad gekomen om erin te nemen. En de stad is vanwege het zwaard, de honger en de pest in de hand van de Chaldeeën gegeven, die tegen haar strijden. Wat u gesproken hebt is gebeurd en zie, u ziet het. Toch hebt u zelf tegen mij gezegd, heren, heren, koop voor uzelf die akker voor geld en laat het door getuigen bevestigen. De stad is echter in de hand van de Chaldeeën gegeven. Toen kwam het woord van de Heere tot Jeremia. Zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn? Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik ga deze stad in de hand van de Chaldeeën en in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, geven en hij zal haar innemen. En de Chaldeeën die tegen deze stad strijden zullen komen en deze stad met vuur aansteken en haar verbranden. Met de huizen waarvan men op de daken reukoffers heeft gebracht aan de Baal en plengoffers heeft uitgegoten voor andere goden, zodat ze mij tot toorn verwekten. Want de Israëlieten en de Judeërs hebben vanaf hun jeugd alleen gedaan wat kwaad was in mijn ogen. Ja, de Israëlieten hebben mij alleen maar tot toorn verwekt door het werk van hun handen, spreekt de Heere. Want deze stad is mij tot toorn en tot mijn grimmigheid geweest. Vanaf de dag dat ze haar gebouwd hebben tot op deze dag. Zodat ik haar moet wegdoen voor mijn aangezicht. Vanwege het kwaad van de Israëlieten en de Judeërs dat zij gedaan hebben. Om mij tot toorn te verwekken. Zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesters, hun profeten. De mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem. En ze keerden mij de nek toe en niet het gezicht. Hoewel ik hen vroeg en laat onderwees. Ze luisterden echter niet. Aanvaarden de vermaningen niet. Zetten hun afschuwelijke afgoden in het huis. Waarover mijn naam is uitgeroepen om dat te verontreinigen. Ze bouwden de hoogte van de Baal die in het dal Ben Hinnom zijn. Om hun zonen en hun dochters voor de Moloch door het vuur te laten gaan. Wat ik hun niet geboden had. En in mijn hart was het niet opgekomen dat zij deze gruweldaad zouden doen, zodat ze Juda zouden doen zondigen. Wel nu, daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, van deze stad waar u van zegt, zij is door het zwaard, door de honger en door de pest in de hand van de koning van Babel gegeven. Zie, ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen. Waarin ik hen in mijn toorn en in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben. En ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om mij te vrezen. Alle dagen hun ten goede en hun kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij van achter hen niet zal afwenden, opdat ik hun goed doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, zodat zij van mij niet afwijken. Ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel mijn hart, met heel mijn ziel. Want zo zegt de Heere, zoals ik al dit grote onheil over dit volk gebracht heb, zo zal ik ook al het goede over hen brengen. Dat ik over hen uitspreek. Er zullen akkers gekocht worden in dit land. Waarvan u zegt, het is een woestenij. Zodat er geen mens en geen dier meer is. Het is in het land van de Chaldeeën gegeven. Men zal akkers kopen voor geld. De koopbrieven ondertekenen, verzegelen. En die door getuigen laten bevestigen in het land van Benjamin. In de omstreken van Jeruzalem. In de steden van Juda. In de steden van het bergland. In de steden van het laagland. In de steden van het zuiderland. Ik zal namelijk een omkeer brengen in hun gevangenschap, spreekt de Heere. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, de tekst ook voor deze morgen met u in het voorgelezen schriftgedeelte, vers 40 en 41. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik zal mij van achteren niet afwenden, opdat ik hun goed doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, zodat zij van mij niet afwijken. Ik zal mij over hen verblijden, hen goed doen. Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten. En heel mijn hart, met heel mijn hart en met heel mijn ziel. Voordat we erover na gaan denken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden, zoals ook reeds is meegedeeld, van harte aanbevolen. We zingen aan de prediking vooraf van Psalm 81, de versen 2, 12, 13 en 15. 81, 2, 12, 13 en 15. En dan wil ik er nog even op wijzen dat ook morgen en overmorgen ook de catechisaties weer beginnen. Dinsdagavond ook een eerste bijeenkomst ook van de belijdeniscatechisatie. Ook op de weekbrief staat ook geschreven de Bijbelkring, die de Deovolente woensdag 4 oktober aanstaande is. Dan hopen we te handelen over Openbaring 17 en 18 onder het thema De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. En we hopen dat u ook dan weer aanwezig wilt zijn. En laat ik dan toch ook nog maar even, want dat is nog wel eens iets wat groeien moet misschien. Maar we zijn er wel dankbaar voor altijd dat er veel aandacht is voor de aangepaste dienst. Ik vind dat heel erg belangrijk. Bij mij speelt altijd heel sterk de rol ook. De eenvoudige zal God steeds gadeslaan. Als God dat doet, dan mogen wij dat ook wel met elkaar doen, rondom hen doen. Dat we ook niet gaan denken, dat is een soort andere dienst. Nee, met ons hele hart, met onze hele ziel, ook rondom hen te staan. Dat is voor hen fijn, maar ook in de ogen van de Heere heel belangrijk. Voordat we daar wij gaan samen nu zingen Psalm 81, vers 2, 12, 13 en 15. Gemeente, het is nog niet eens lang geleden dat er een bijeenkomst was, ook in ons land. Daar is mijn vrouw en de familie van Mille ook naartoe geweest. En dat ging over een ex-moslim die een verhaal had te vertellen. En niet zomaar een verhaal, want hij was een chauffeur geweest van niemand minder dan Yasser Arafat. Misschien kent u en jij die naam nog wel. Een man die altijd zijn leven lang gevochten heeft, ook tegen Israël. En deze chauffeur, Tess Sada, was daar dus heel dichtbij betrokken. Maar op een gegeven moment kwam er ook een wending in zijn leven. Werd hij gevangen genomen en is uiteindelijk ook gevlucht naar Amerika. En daar had hij ook een bepaalde ontmoeting en werd hij christen. En toen hij christen werd en zo de Heer Jezus leerde kennen, en hij heeft zijn hele levensverhaal ook in een boek opgeschreven, kreeg hij als het ware de boodschap van, ja, maar nou moet je ook mijn volk liefhebben. Woorden van Jezus, waar wij het altijd over hebben, over onze verlosser. Over onze heiland. Over onze zaligmaker. Hij, de zoon van David. Een boodschap dus. Notabene van een ex-moslim. Die Jezus heeft leren kennen. En vervolgens de boodschap ook krijgt. Maar dan moet je ook mijn volk lief hebben. Nou, u zal het boek misschien nog wel kunnen aanschaffen en eens kunnen doorlezen. Dat is natuurlijk verrassend, maar ook een eye-opener. Dat laat ook zien wat voor een God wij hebben. De God van Israël. Kijk, als er in de kerkorde van onze protestantse kerk in Nederland staat dat wij overeenkomstig het belijden, ja, ook een gestalte zijn van die ene heilige, algemene en apostolische kerk die zich, en staat er, delend in de aan Israël geschonken verwachting uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Wil onze kerkorde ook zoveel zeggen van, jongens, de kerk zou er niet zijn als Israël er niet was. God heeft dat volk uitgekozen als een teken in deze wereld. Om te laten zien dat er maar één God is die leeft. En laten de volkeren van de aarde maar niet denken dat ze een andere God dienen. Nee, het gaat om de God van Israël in alle eeuwen. Tot op de dag van vandaag. En als je dan soms ook op de koppelriemen hebt staan, God met ons. En tegelijkertijd meen je dat daarin ook vele Joden naar de gaskamers gestuurd kunnen worden. Dan moet je je wel afvragen of je wel de juiste God in je gedachten hebt. Of je niet een verkeerd beeld hebt van God. Want het gaat om de God van Israël. Dat geldt ook vandaag nog. En daarom niet voor niets. Zeker, we zijn kerk. Maar wel delend in de aan Israël geschonken verwachting naar de komst van het Koninkrijk van God. Ja, dan zijn we ook helemaal gelijk in het hoofdstuk dat ik voor deze Israëlzondag gekozen heb, Jeremia 32. Er zijn nog veel meer hoofdstukken die er wel ook over spreken, maar ik beperk me nu en ook globaal even tot Jeremia 32. Jeremia, u kent die profeet misschien wel van naam. En hij heeft nota bene geleefd 650 voor Christus. Tot 580 voor Christus. En de woorden die hij gesproken heeft toen. Hij is geroepen in 627 voor Christus. Dus dan moet je nadenken. Zoveel eeuwen voor de geboorte van Jezus. Heeft hij ook dingen mogen spreken over het volk Israël. En tegelijkertijd een zicht mogen hebben op de toekomst. Zelfs op de toekomst waarin u en jij vandaag nu leven. En zijn zo beperkt in het denken soms over God alsof het een supermens is. Maar God gaat over de tijd en God gaat over de eeuwigheid. En zijn woorden die hij ooit gesproken heeft, want we horen in dit hoofdstuk God spreken, de God van Israël spreken. Dat dat ook vandaag nog zijn kracht en zijn gelding heeft. Laten we dat niet vergeten. En dat is dan ook de God die een weg gaat, een geschiedenis gaat. We spreken niet over de Bijbelse verhalen, wat je soms ook in de moderne theologie wel tegenkomt, zodat je wat inspiratie uit zo'n hoofdstukje kan halen en uit zo'n hoofdstukje kan halen. Nee, het gaat bij ons over de Bijbelse geschiedenis. God gaat een weg met zijn volk en met de volkeren van de aarde, met de wereld. En als we dat los gaan laten, dan gaan we iets wezenlijks missen. God gaat over het leven van volkeren, volk Israël, maar ook van een ieder persoonlijk. En natuurlijk, Jeremia is een kind van zijn tijd. En hij is geroepen uit een plaatsje Anatot in de streek van Benjamin. En hij is eigenlijk geroepen tot een profeet. En daar had hij helemaal geen zin in. Dat is ook wel een beetje voor te stellen, want hij krijgt wel een boodschap om ook de oordelen van God te vertellen en te verkondigen. Nou, dat vindt een dominee niet fijn en dat vindt niemand fijn, want oordelen, daar zitten mensen niet op te wachten. Maar toch is dat wel goed om het eerlijke woord van de Bijbel te laten klinken en niet maar een bepaald gedeelte. Want God, en dat is wel helder door heel de Bijbel heen, toornt over de zonden die de mensen doen. Het gaat er namelijk niet over dat God alles wel door de vingers ziet. Nee, God toornt over de zonden en zo heeft hij het niet bedoeld. En zo heeft hij het ook niet gewild. En al die ellende die er is in deze wereld. Ja, daar doet God wel wat mee. Want het is niet voor niets dat hij komt met een boodschap van verlossing. Maar de profeet Jeremia moest dus ook spreken over de zonde van het volk, wat ze gedaan hadden. En we hebben er iets van gelezen. En het meest aangrijpende is natuurlijk ook dat er kinderen werden geofferd aan de Moloch, aan een afgod. Nou, dat kun je niet voorstellen. Dat je eigen kind door het vuur door laat gaan. Dat je eigen kind sterven moet voor een of andere afgod. God heeft nooit kinderoffers willen hebben. God is een God van het leven. En we mogen juist dankbaar zijn als we een kind mogen ontvangen. Waar we ontzettend dankbaar voor mogen zijn. Leven dat God geschonken heeft. En dat is niet dat wij dat hoeven te offeren voor wat dan ook. En dat heeft God zo afschuwelijk gevonden. Dat zijn eigen volk, die zo goed de wet en de geboden had ontvangen, dat die toch in die geest werd meegevoerd en meegenomen. We zijn natuurlijk zo gauw geneigd om te luisteren naar alle stemmen om ons heen en naar de geest om ons heen, dat we heel snel ook de echte God van Israël gaan vergeten. En onze eigen gedachten gaan volgen. En voordat we het weten, hebben we een afgodische sfeer om ons heen. En hebben we zo onze eigen afgoden gecreëerd. En natuurlijk, zeker als dat het volk van Israël is, dat gebeurt, daar moet wat over gezegd worden. En het leidt ertoe ook dat God zegt, ik zal het wegsturen naar Babel in ballingschap. Nou, de profeet Jeremia had er geen zin in eigenlijk om het te vertellen, maar hij moest dat doen. En de boodschap van God is ook, niet iedereen zal altijd luisteren naar de boodschap van de Heere God. Dat weten we. En wie zit er nou echt altijd te wachten op de boodschap van de Heere God die eerlijk is en oprecht is? Wij hebben onze oordelen en onze vooroordelen. En dan kunnen we misschien luisteren en zeggen, nee, dat is niet zo. Of dat heb je verkeerd. En dat was in de tijd van Jeremia dus ook zo. Na de Babylonische ballingschap? Nee joh, dat is helemaal niet waar. En er waren genoeg profeten die in de geest van de tijd zeiden, nee hoor, vrede, vrede, geen gevaar, dat doet onze God niet. God is onze God van liefde, dat doet hij niet. Jawel, zei de profeet Jeremia, dat doet hij wel. De zonden zijn te hoog geworden. En je zult het merken. Nou, het leidde er zelfs toe dat hij werd beschuldigd van landverraad. Natuurlijk wel te begrijpen. Wat is dat dan voor een man? Die zegt dat ze in ballingschap zouden gevoerd worden. Hebben we dan geen God die hoop geeft en verwachting heeft? Ja, die is er wel. Maar niet zo zonder meer. En Jeremia hield het vol natuurlijk overeenkomstig de boodschap van zijn zender. En in de tijd van Zedekia. Ja, dat is de laatste koning dan ook. Nebukadnezar ligt met zijn belegering al rondom de poorten van Jeruzalem. En dan houden ze het toch vol. De mond van Jeremia moet gestopt worden, dus die werd nog even gevangen gezet. Het zal toch gebeuren. En dan is het dat God zegt, ja wacht eens even, er zal nog een neefje van je komen. En dat neefje komt uit Anatot, waar je vandaan komt, en die zal zeggen dat er een akker is en die moet jij gaan kopen. Want jij bent een losser. Nou ga ik daar maar niet te veel uitleggen, want dan moet ik dat hele erfrecht gaan uitleggen hoe dat is met een lossing. Maar kort en bondig komt het er eigenlijk ook op neer dat in Israël, dan had niet iedereen zijn leven lang heel zijn bezit. Het was altijd een jubeljaar en dan kreeg je de grondbezit weer terug. Maar als je door je eigen schuld je grond was kwijtgeraakt, en dat was bijvoorbeeld aan het begin van het eerste jaar, nou dan heb je nog 50 jaar, bij wijze van spreken, dat je in de schuld zit totdat een jubeljaar komt. Dus dan was die grond ook heel duur. En als het je vlakbij, ja als je een stuk grond ging kopen, zo vlak voor het jubeljaar, het 50ste jaar, ja, dan had het maar heel weinig waarde, want dan had je er nog maar een jaartje plezier van, bij wijze van spreken. Zo was het een beetje in Israël. Maar wat was het nu zo? Dat in die familie was dus inderdaad dat men in de schuld was gekomen. Men was die grond kwijtgeraakt. Maar dan was er altijd nog weer de mogelijkheid om het los te kopen. En nou was hij, Jeremia, toch familie en werd hij een losser genoemd. Wil je dat kopen? Ja, dat doet hij dan. Dan koopt hij een stuk grond van zijn neefje Hanameel. Dat staat ook in het begin van ons hoofdstuk. Dat moet hij doen op bevel ook van de Heere God. Er zal een neefje naar je toe komen en dat moet je ook gaan kopen. Dus als die jongen komt, terwijl hij gevangen zit, dan doet hij dat ook. En dat wordt bezegeld. Komt in een kruik te staan, goed bewaard natuurlijk, dat moet vast blijven. Want tegelijkertijd was het ook een teken voor Jeremia van hoop. Eigenlijk was het zoiets als, het land is in de schuld geraakt. Alles is verbeurd, verklaard. Ze hebben niks meer. Ze komen in gevangenschap. Maar dan kunnen we spreken dat God niet zomaar voorbij gaat aan de zonde van het volk. Laat dat duidelijk zijn. Maar er is altijd hoop. En doordat Jeremia dat stukje land moet kopen, lossen, zit ook iets in van verlossing, van hoop, is het ook weer te midden van alle ellende, de belegering, een teken van hoop. Want God houdt zijn volk vast. En dan zien we Jeremia ook bidden, hè? In dit hoofdstuk. We hebben dat ook samen met elkaar gelezen. Ach, Heere, Heere, u die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ja, God is een schepper. Laat dat duidelijk zijn. Een schepper is hij. Eén woord hoeft hij maar te spreken en het is er te gebieden. En het staat er. Maar dan staat er ook, door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm, niets is voor u te wonderen. Bidt u ook wel eens zo? En je bidt tot de Heere God met je nood en je vragen. Heere, er is toch voor u niets te wonderlijk? U hebt toch alle macht? U hebt toch alle kracht om ook wonderlijk te werken? En u die de goede tierenheid bewijst aan duizenden, die de ongerechtigheid van de vaderen vergeldt. Ja, dat vergt een aparte preek hoor. Vergeldt in de schoot van hun kinderen na hen. U grote machtige God, heren van de legermachten. En dan ook het antwoord van de Heer, hè, die gegeven wordt. Te zeggen, ja, nee, zal de zonde ook straffen, die Galdeeën zal komen. Maar dan bij vers 36, dan komt er ineens een wending. Wel nu, daarom, zo zegt de Heer, de God van Israël. Van deze stad waarvan u zegt, zij is door het zwaard, de honger, de pest in de hand van de koning van Babel gegeven. Welke stad is dat? Nou, dat is de stad Jeruzalem natuurlijk. Waar Jeremia ook gevangen zit. En waar hij ook dan toch dat neefje op bezoek krijgt. Hoe dat precies gegaan is, laat ik maar even liggen. Maar die teken van hoop, daar gaat het mij. En het zwaard, de honger en de pest, dood. Dood, dood, want het zwaard geeft de dood, de honger geeft de dood, de pest geeft de dood. Wat zal er overblijven van die verwoeste stad Jeruzalem? Dan zie, zegt God, zie, ik ga hen bijeenbrengen. Uit Babel? Dat is toch dat ene land? Nee, dan zie je weer iets van de profetie, die dwars door alles heen gaat. Dan staat er, zie, ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen ik hen in mijn toorn en in mijn grimmigheid en in mijn verbolgenheid verdreven zal hebben. Overal in de wereld zijn Joden, in Amerika, in Rusland, Oekraïne, in Polen, in Duitsland, in Nederland. Overal zijn ze. Door de honger, de pest, het zwaard. Maar ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen die ik hen in mijn toorn, in mijn grimmigheid verdreven zou hebben. En ik zal hen terugbrengen naar deze plaats. En onbezorgd doen wonen. Ik krijg straks een krant uitgedeeld bij de uitgang. En daar staat ook dit verhaaltje in. Die plaats, hè, Jeruzalem. Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats. En er staat hier een foto. Die heb ik maar even meegenomen. En het gaat mij even om deze man, Karasanti. Die is namelijk betrokken geweest op het moment van de Zesdaagse Oorlog dat men in Jeruzalem was. En er was nog maar een kwart over van zijn mensen. Dus er zijn heel wat jonge mensen gestorven in de strijd. Soldaten, moet je je voorstellen, jonge mensen. En hij kreeg de opdracht, samen met zijn compagnie, om door te stoten. Via de Olijfberg, naar de Leeuwenpoort. Om het andere gedeelte van Jeruzalem te veroveren. En hij zegt, onderweg waren we in die vroege morgen bij het krieken van de dageraad. In de truck hoorden we op een radio een liedje dat toen net uitgebracht was. Jerusalem shel shahaf. Dat is Jeruzalem, stad van goud. Was doodstil in de truck, zeiden we. Hij zegt maar, we wachten op de orde. En op 5:00 AM, in die nacht, toen kregen we de opdracht. Via de berg, naar de Augusta Victoria. Dan de Olijfberg, naar de Olijfpoort. En ze voelden ineens, we gaan de stad. De stad van God, de stad van vrede, die gaan we weer terugkrijgen in ons land. Hij voelde iets, dat is dan ook de titel wat erboven staat, dit komt van boven. Want dwars door de geschiedenis heen is God bezig zijn woord te laten geschieden, te laten gebeuren. Hij zegt, mijn ouders spraken vaak over Jeruzalem. Maar toen dit gebeurde, zegt hij, voelde ik dat het trilde van binnen in mijn lijf. En dat wij daar Jeruzalem ook weer terugkregen als de stad van God. Kijk, dan zien we iets wat jullie, onze generatie, en ik heb dat destijds toen ik jong was ook beleefd, ik heb geluisterd bij de radio tijdens de Zesdaagse Oorlog. Ik was daar zelf ook heel erg bij betrokken, toen was ik nog maar een kind, maar dat was wel het begin waardoor ik liefde kreeg voor dit volk natuurlijk. En dat je zo ook bezig bent. Ik zal je terugbrengen naar deze plaats en onbezorgd doen wonen. Nou, dat onbezorgd, dat zien we nog niet altijd als we gaan kijken naar al die aanslagen die er zijn. Maar wel de belofte van God. Want geloven we het ook dat God gezegd heeft, ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Dat ik mij van achter hen niet zal afwenden. Al die toorn, al die grimmigheid, over al die zonden, die heeft God ook weggenomen en weggedaan. Ja, daar, toen zijn zoon hing aan het kruis, tegenover al die kinderoffers die gebracht waren door zijn eigen volk, wat hij niet vroeg, gaf hij wel zijn eigen offer. Zijn eigen zoon, Jezus, onze heiland en zaligmaker, aan het kruis van Golgotha. Daar is dat eeuwige verbond gesloten. Ik zal een eeuwig verbond sluiten en ik zal mij van achteren afwenden. Ja, dat was ook de strijd en de worsteling van Paulus, waarvan u iets kan lezen in Romeinen 9 tot en met 11. Hoe kan het nou? Dat ondertussen in heel de wereld mensen Jezus gaan aannemen. En Jezus gaan geloven. Terwijl mijn eigen volk. En Paulus was ook een Jood. Zijn eigen volk zei. Nee. We geloven het niet. Heren, dat kan toch niet waar zijn? Nee, dat is ook niet waar. Want Paulus schrijft door diezelfde geest die ook deze woorden heeft opgetekend, opgeschreven. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Het woord en zijn belofte wordt niet zomaar weggedaan. Dat is in Gods gedachte. En wat God ook gezegd heeft, dat doet hij ook. En dan mogen wij getuigen van zijn ja. Op welke manier? Op zo'n manier dat wij Israël jaloers maken. Nou, dat doe je dus niet door antisemitisme. Dat doe je dus niet door minachtend over dat volk te spreken. Dat doe je dus niet door allemaal stomme Joodse grapjes te maken. Dat doe je dus niet door te zeggen, al die Joden. Nee, want dan zit je helemaal in een verkeerde geest. Maar dat je er voor hen bent. Dat je zegt, ze zijn onze oudste broeder. Weliswaar hopen we dat ze ook als totale volk hun God gaan eren in Jezus, hun Zoon, Jezus Christus. Maar daar zal God ook voor zorgen. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik zal mij van achteren afwenden. En ik zal, wat doet hij, mijn vrees, mijn eerbied in hun hart leggen. Dat ze mij echt gaan dienen. Met oprechtheid, met eerlijkheid en met liefde. Zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. God van Israël. Dat is dan ook onze roeping. Om gehoorzaam aan deze, onze God, de God van Israël, daarin ook mee te komen. En uit te zien met verlangen naar de vervulling van al zijn beloften. Dat dat er een omkeer in het hart, in de ziel van het Joodse volk zal komen, waar God al volop mee bezig is. En staat er, ik zal mij niet meer van hen afwijken. En ik zal mij over hen, zegt hij, verblijden en goed doen. Dus God verblijdt zich over Israël. Als God verblijd is over Israël, dan heb ik toch ook de taak om blij te zijn met dit volk. Dan heb ik toch ook, juist ook dat ik zeg van, ja, God is blij. Als je moeder nou blij is, jongens en meisjes, dan ben jij ook blij, dan word jij ook blij. En als je vader blij is, dan word jij ook blij. Zo werkt dat. Je steekt elkaar aan. Dus als jij hoort en leest dat God verblijd is, dat God blij is, als hij ziet dat de dingen gaan veranderen, en daar zit zijn geest wel achter, dat weet ik ook wel, maar ik zal mij over hen verblijden, ja, dan worden wij toch ook blij. Dan word je toch ook blij met de hemelse God en Vader, als je ziet dat het volk weer terugkomt in het land uit alle landen van de aarde. En dat ze zo ook daar terecht zijn gekomen weer in het beloofde land. Zoals God het gezegd heeft. Daar komt vreugde in je hart en in je ziel. En dat God ze dan ook goed zal doen. Hij zal ze beschermen. En ik zal, staat er, in getrouwheid hen in dit land planten. Met heel mijn hart en met heel mijn ziel. Dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik deze tekst ook koos en waarom. Wij horen dat wel eens, hè? God dienen met heel je hart en met heel je ziel en met alle krachten. En dan wordt dat vaak toegepast natuurlijk op ons. Hè? Van, nou, hoe sta je nu in het geloof? Met heel je hart en met heel je ziel. Maar dit is de enige keer in de Bijbel dat God dat ook van zichzelf zegt. Ik zal met heel mijn hart, met heel mijn ziel, in getrouwheid voor dit land zijn. En dat zij ook mij zullen kennen. En de Heer Jezus Christus zullen kennen. En hem zullen dienen. Met heel zijn hart is hij ermee bezig om ook deze belofte te vervullen. Opdat wij ook, gemeente, verwonderd zullen worden en verbaasd zullen zijn. God van Israël, heeft hij dan zijn volk vergeten? Zal hij dan nooit meer van genade weten? Nou, als ik nadenk over genade, gereformeerd als dat kan zijn, dan zie ik zoveel genade, zoveel liefde van onze goede God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor dit volk. En dat wij, volkeren op de aarde, verrast zullen worden. Door zijn boodschap. Door wat hij aan het doen is. En dat in Jeruzalem zal klinken. Jezus is onze koning. En onze zaligmaker. Gelooft u dat? Vertrouwen we erin? Laten we er ons door verrassen? Dat zelfs een Tessada, een moslim, verrast wordt door de boodschap van deze Zoon van God. Heb mijn volk lief. Amen. Wij zingen, gemeente, van Psalm 98, daarvan het tweede vers, 98 vers 2. Gemeente, laten wij samen ook de Heer God bidden en ook dank zeggen. En doen we ook voorbeden voor Marlies Monster van Pallandvliet 35. Die ook nog steeds verblijft ook in Bos en Duin. We willen ook haar opdragen in het gebed. Verder denken we ook aan hen die niet met name worden genoemd of willen worden genoemd. Maar ook in afwachting zijn van behandeling of uitslagen of onderzoeken. Het zijn allemaal zaken die ook voorbij komen. Maar dat mogen we ook in het gebed meenemen. Even zat ik nog eraan te denken. Ja, ik zie het gezin namelijk ook een beetje zitten van den Dekker. Meestal doe ik dat achteraf. Maar ja, ik denk morgen is de dag. Dat klopt het toch? Morgen, maandag. Zijn jullie 25 jaar getrouwd, het echtpaar den Dekker, boertje. En ik denk, nou, laat ik het nu maar gewoon toch maar vast meenemen. Het stond ook al vermeld in de kerkbode. Maar van harte gefeliciteerd. En dan mogen we ook de Heere God ervoor danken. Voor deze rijke zegen. Mogen we ook jullie meenemen in het gebed. Verder denken we natuurlijk ook aan Israël. Het Joodse volk. En ook de volkeren rondom. Het Sjara Zedek ziekenhuis waar we onze gaven voor geven. En hen die ook als vluchteling in Barendrecht en omgeving verblijven. Nou, het Joodse volk is jarenlang in ballingschap geweest. En voel je ook een beetje wat dat is, hè? Als je ook zelf in een vreemd land bent. Dat moet ik wel eens aan je denken, Al-Akram en Temi. En ja, dan zie ik dat ook. En dan denk ik, jongens, het is toch in een ander land. Maar dan voel je iets van de pijn en het verdriet dat je ver weg bent met alles wat ook daar plaatsvindt. Zullen we ook samen bidden en danken. Heere God, God van Israël, Vader van onze Heer Jezus. Wat bent u een groot God. U hebt ons gemaakt en geschapen en zou voor u iets te wonderlijk zijn. En dan zegt u zelf, nee, voor mij is niets te wonderlijk. Er zijn heel wat dingen gebeurd hier waar wij heel veel vragen over kunnen stellen. Wat uw volk ook heeft geleden al die jaren en al die eeuwen. Niet alleen in de Babylonische ballingschap, dat was 70 jaar, maar ja, het heeft iets van 70 maal 70. Als ze zo ook door de eeuwen heen verstrooid, verspreid in de diaspora, vervolgd, mishandeld, soms tijden waarin het even rustig was. Maar nu, in onze tijd, mogen we zien de kracht van uw woord, de Bijbel, hoe waar dat is. En dat het uw geest is die over de tijden heen kijkt en ziet en weet wat er gebeurt. En wat de profeet Jeremia ooit mocht spreken en een bijzonder teken mocht hebben om toch een stuk land te lossen. Door de schuld verbeurd was verklaard. Maar wat toch weer een teken van hoop was. Terwijl de Babyloniërs, de Chaldeeën voor de poorten stonden. Maar was daar toch die hoop en die verwachting dat u doorgaat met uw volk. Wat u ooit gesproken heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat wij in een generatie mogen leven. Dat we mogen zien de betrouwbaarheid, de kracht van die Bijbel. En van dat woord. Laat dat gezien worden, ook door jonge mensen. En dat onze ogen even open gaan. Wat u aan het doen bent. Heere, wil het zegenen. Heb dank voor uw woord van deze morgen. Dat u doorgaat om ook uw geest uit te storten. Ook over alle volken. Ook daar in het Midden-Oosten. Waar zo ontzettend veel aan de gang is. En roering is. Waarin volkeren ook hun onafhankelijkheid proberen te verkrijgen. De Koerdische bevolking en alles wat daarmee samenhangt. De spanning die dat zal opleveren in die streken, in Irak, Iran, in Turkije. Wat bent u aan het doen, heren? En wat gebeurt er met uw volk? Laat ook zo onze ogen open zijn en onze oren over uw belofte. Zegen het. Wij komen ook tot u. Met onze zieken van onze gemeente. We hebben ook Heere Marlies Monster opgenoemd. Maar er zijn ook zoveel zieken die opgenoemd worden op de voorbedenlijst. Dat we ze in herinnering houden. We denken ook aan degenen die niet met name worden genoemd, maar die wachten ook op verdere behandeling. Wachten uit heren kan zwaar zijn, kan moeilijk zijn. We willen ook daarin kracht geven. Maar ook als er onderzoeken zijn, als je voelt dat de krachten uit je wijken, dat je je afvraagt wat is er met me aan de hand, dan zijn er ook grote vragen en zorgen. Maar wilt u, heren, rust en vertrouwen schenken en daarin ook leren alle dingen over te geven, ook in uw handen. We komen u ook dankzeggen met het echtpaar en het gezin, heren, van de familie Den Dekker, die morgen hopen 25 jaar in de echt te zijn verbonden. Wat een rijke zegen, heren, is dat. Het is een wonder, altijd, als je dat mag meemaken, als je gespaard mag blijven. Maar we weten best ook, heren, dat de gezondheid soms ook heel kwetsbaar kan zijn. En daarin proeven we ook hoe afhankelijk we kunnen zijn. Maar wilt u ook daarin, heren, alles geven wat we nodig hebben. Geef dat ze nog een goede levenstijd mogen ontvangen samen met hun gezin. En wilt u ze begeleiden door uw woord, door uw geest en ook de vervulling van uw belofte. Wil zo ook, heren, ons zegenen. Zo leggen we de gemeente in uw handen. Wees dan zo ook, heren, met uw volk Israël. Vervul al uw beloften. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Zegen ons ook in de komende week in alles wat er gebeurt. In de catechese, heren, in de Bijbelkring. Maar ook alle zaken die op stapel staan. Het bezoekwerk, breng ons ook altijd maar daar waar we echt nodig zijn, heren. En geef dat anderen toch ook de eerste lijn altijd naar boven hebben, naar u, Heer Jezus Christus. En dat ze ook met hun zorgen en noden bij u terecht mogen komen. Wij vragen het u, niet omdat wij het verdienen, Heren, maar enkel uit genade in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 118 en daarvan het eerste vers, 118... Daarvan het eerste vers. Ik zit dat even op te zoeken. Laat ieders heren goedheid loven, want goed is de Opper-Majesteit. En daarna ontvangt u de zegen. En vervolgens zingen we nog met elkaar het volkslied van de Joden. Joden, zolang in ons harten Israëls trouwe blijft bewaard en naar Sion, stad der smarten, nog ons oog begeerig staat. Zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen. Gracias.